Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten bij deze dagsluiting. We hopen vanavond met elkaar stil te staan bij een thema, de verzoening in Christus. En daarbij twee kernwoorden die we zullen bespreken, plaatsbekledend en het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. We gaan eerst met elkaar zingen, Psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt? Geen slachtvee, geen altaren, vol spijs ten offerwaren, het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Brandofferen, nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Ik wil met u een gedeelte lezen uit 2 Korinthe 5. En dan beginnen we vanaf het 11e vers. Er staat bij mij boven het thema van vanavond, de verzoening door Christus. Dus 2 Korinthe 5, vanaf vers 11 tot het einde. En dan zullen vooral de versen 18, 20 en 22 de kern vormen van de meditatie, die ook verschillende keren zullen terugkomen. Dus ik lees met u 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. Dan schrijft Paulus: wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. En zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons. Opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat we gematigd zijn van zinnen, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien, dus de Heer Jezus, die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en hun zonde hun niet toerekende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En we zien hier dat Paulus wel 3, 4 keer daarop terugkomt. Wie is onze borg? Wie is onze zaligmaker? Wat is de weg tot behoud? Dat is de Heer Jezus Christus, door het werk wat hij gedaan heeft. We gaan daarover nadenken. Over het werk van Christus. Want dat is toch het hart van het evangelie. God en de mens die zijn door de zondeval gescheiden door een enorme diepe kloof van de zonde. Een kloof die door onze zonde is ontstaan en van onze kant niet te overbruggen is. Maar hoe komen die twee nou weer bij elkaar? Is er dan wel een weg om God en mensen weer bij elkaar te brengen? U kunt het misschien ook wel in uw eigen hart afvragen. Hoe kom ik ooit verzoend met God? En dan is het antwoord, dat kan alleen door het plaatsbekledend, het verzoenend werk van Christus. Een onderwerp van levensbelang voor ons allemaal. We gaan over deze twee kernwoorden, plaatsbekleding en verzoening, verder nadenken. Eerst het plaatsbekledend werk van Christus. En dan lees ik een vers uit 1 Petrus 3 vers 18, waar Petrus zegt: want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Om zondaren tot God te brengen, moest hij, de Heer Jezus, dus sterven. Dat is zijn werk. En dat werk willen we nader bekijken. Dat werk is rijk en vol. En we kunnen het slechts aanstippen. En als we er in de diepte naar kijken, erover stamelen. Voor alles moet ons wel duidelijk zijn dat zijn persoon, persoon van de Heer Jezus Christus, en het werk wat hij gedaan heeft, niet van elkaar te scheiden zijn. Zijn persoon was de enige die dat werk kon doen. Dat hij te doen had en het werk dat hij gaat volbrengen, is geheel in zijn persoon geworteld en met zijn persoon verweven. Als Christus is hij gezalfd, dat is aangesteld door de Vader, bekwaamd en bevoegd om zijn ambtswerk te volbrengen. En dat werk, dat is de verlossing van zondaren. Er zijn in de loop der eeuwen veel antwoorden gegeven op de vraag: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Maar er zijn even zoveel antwoorden gegeven op de vraag naar zijn werk. En die antwoorden lopen parallel, begrijpelijk. Door de vele antwoorden zouden we vergeten dat het werk voor ons van beslissende betekenis is. Paulus zegt het heel eenvoudig. En daarom zo diep in 2 Korinthe 8, vers 9. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Christus' werk wordt volbracht in een onpeilbare armoede. Maar het gaat om het doel, uitdelen van een niet minder onpeilbare rijkdom, die alles overtreft en overwint en nooit meer te ontnemen is of ongedaan gemaakt kan worden. Want hij is onze borg. En bij de geciteerde teksten van Petrus en Paulus kwam de aard van Christus' werk aan de orde. In beide gevallen gaat het om de gedachte: hij in onze plaats. Hij voor ons. Christus is de middelaar. Maar dat middelaarschap spitst zich toe in het feit dat hij borg is. Het woord borg herinnert aan de financiële wereld. Het is mogelijk dat de ene mens borg staat voor de andere mens. Dat de ene mens op zich neemt de schuld van de ander te betalen wanneer die in moeilijkheden is geraakt. We komen het woord en het begrip het eerst tegen in het eerste Bijbelboek, in die aangrijpende geschiedenis van Jacob's zonen voor Jozef. Volgens mij haalde dominee Visser dat zondag al aan. Benjamin wordt van diefstal beschuldigd en dan springt Juda overeenkomstig de toezegging aan zijn oude vader voor zijn jongste broer in en verklaart: want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende: zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Hij gaat staan in de plaats van Benjamin. Zo is de grote zoon van Juda gaan staan in de plaats van zondaren. Plaatsbekleding. Dat is het geheim, het grote geheim van zijn werk. Maar waarom was dat nodig? Omdat zondaren door de goddelijke rechter schuldig staan. Niet alleen beschuldigd van diefstal, maar van het roven van Gods eer. Zij moeten betalen. En als ze al zouden willen betalen, dan zouden ze niet eens kunnen betalen. Juda kan proberen zijn leven te geven voor Benjamin. En het is ontroerend om dat te lezen. Maar er is niemand die voor zijn medemens kan betalen. We lezen dat in Psalm 49. Hij kan die prijs ter ziele, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat is de werkelijkheid van ons leven. Als we niet aan die werkelijkheid willen en daartegen protesteren, vindt dat de mens wel goed is en geen zonde heeft, misschien hebben we wat fouten en verkeerde karaktertrekken, dan zal het werk van Christus ons niet zwaar wegen. En proberen we dat werk te verkleinen of te devalueren. Maar als we door Gods geest doordrongen zijn dat we schuldig zullen staan voor God, en dat wij de schuld niet kunnen en toch moeten betalen, dan wordt het evangelie van de middelaar hemelse muziek. Er is er één die in onze plaats zou staan, kon staan en mocht staan. Dat is eigenlijk genade. Genade is niet dat God de hand voor de ogen doet en onze zonde niet ernstig neemt. Goedmoedig zegt: we praten er niet meer over. Dat zou geen oplossing zijn en ook geen verlossing. God praat er juist wel over, maar hij praat erover met de borg die in onze plaats mocht staan. Het is Gods genade dat de ander voor mij de schuld mocht betalen. Maar er kwam ook verzet tegen. Maar wat is er daar in de loop van de eeuwen tot vandaag toe een protest tegen aangetekend? Een ander in mijn plaats, dat is toch onmogelijk? Financiële schuld kan de ene mens op de andere worden overgedragen. Maar dat kan toch niet van de zedelijke schuld? Dat is toch iets verschrikkelijk, strikt persoonlijks. Dat kan een ander toch niet voor mij doen? En bovendien, al zou het kunnen, dat is toch in strijd met de majesteit en de waardigheid van de mens. Het is zijn eer toch daarna dat een ander voor hem zou sterven. Als een ander dat voor mij toch heeft gedaan, dan wil ik daar niets van hebben. In allerlei variaties is geprotesteerd tegen die plaatsvervanging. Dat is de natuurlijke vanzelfsprekende afweer van ons menselijk hart. Wie heeft dat niet? Wij willen ons liever groot houden dan de hand ophouden. Wie wil er nou van genade leven? Dat is wel de achtergrond van de verschillende manieren waarop men de plaatsbekleding heeft uitgelegd en ingevuld. Men heeft gezegd dat Christus' werk bestond uit solidariteit met de mens. Het is zeker waar dat Christus solidair is geweest met tollenaren en zondaren. En dat hij kan meevoelen met onze zwakheden. We lezen dat in Hebreeën 4. Maar als iemand solidair is met me, dan sta ik er toch zelf voor. Hij kan met me sympathiseren. Maar ik moet het zelf doen of ten onder gaan. Maar het begrip plaatsbekleding is veel meer. Die ander doet het voor mij. Een andere invulling van die gedachte is het inclusieve plaatsbekleding. Dat betekent wij met hem. Hij wel de eerste, hij is de baanbreker, maar wij met hem. We staan er toch niet helemaal buiten, hebben ons eigen aandeel. Maar dat is toch niet de eigenlijke betekenis van plaatsbekleding. Op deze wijze is niet te ontgaan dat er een zeker meewerken is met Christus. En meewerking sluit plaatsbekleding uit. En andersom, plaatsbekleding sluit medewerking uit. Die heeft ons niet nodig. Maar wij belijden, Christus is borg. Hij is de grote plaatsbekleder. Wie onbevangen luistert naar de schrift, komt dat op zoveel plaatsen tegen. We hebben er net al 3 gelezen, of al meerdere in dat hoofdstuk. We gaan dus 3 elementen hiervan langs, die we in de Bijbelse leer vinden over de plaatsbekleding. Allereerst, God heeft Christus gegeven als plaatsbekleder en heeft hem op die plaats behandeld in onze plaats. Wij dwaalden als schapen. Wij keren ons eniegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Dat heeft Jesaja in Jesaja 53 vers 6 al geprofeteerd. En dan niet te vergeten de geweldige bemoediging in Psalm 43 vers 5. Wat buigt u neder, o mijn ziel, wat zijt gewoon rustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. En in het gelezen gedeelte, Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Een belangrijke tekst. Een oud theoloog zei eens, wie zou zo durven spreken als Paulus, als hij ons daarin niet was voorgegaan? God heeft Christus gemaakt tot wat hij in zichzelf niet was. Hij werd zonde en was dat niet. Hij bleef de zondeloze, maar hij wordt de drager van de menselijke zonde. God rekent hem onze zonde toe. Hij wordt voor God wat wij waren. Een tweede gedachte. Christus heeft dit alles heel werkelijk ondergaan. Die plaatsbekleding is geen schijn, geen alsofbeweging. Het is in volle werkelijkheid geweest. Fundamenteel is hier de tekst. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Galaten 3. Men heeft geprobeerd aan die beklemmende woorden te ontkomen door te zeggen dat hier niet sprake is van een vloek van God, maar een vloek van de verdedigers van de wet, de autoriteiten. Maar dan begrijpt men weinig van Paulus' diepe doordachte wetsleer. Het gaat hier maar niet om een enkele uitspraak. Het gaat hier om de grondslagen van Paulus' christologie. De vloek van God die gedragen zou moeten worden door de overtreders van Gods wet, heeft Christus plaatsbekledend op zich genomen. Het verschrikkelijke dat anderen hadden moeten lijden, heeft hij voor hen geleden. Wie zal er voor mij naar de hel gaan? Jezus is voor mij naar de hel gegaan. Daarom is hij de vervloekte in de volle zin van het woord. Daarom ondergaat hij helse pijn. Dan een derde gedachte. Zo heeft Christus verdiend wat zondaren tot heil is. Om bij de juiste geciteerde tekst te blijven, hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Dat is negatief. En positief, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De zonde van ons afgenomen en op Christus gelegd. Daarom verstomt elke aanklacht voor hen die in geloof op Jezus ziet. En wat een geweldige ruil is dat. Dat is uitsluitend te danken aan God, die niet ons, maar Christus de rekening van onze zonde presenteerde. En Christus liet de rekening op zijn naam stellen en werd zo de vervloekte in onze plaats. Dat is hij voor ons. Het avondmaalformulier heeft het zo mooi weergegeven. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet heeft hij voor ons vervuld. Hij werd gebonden, opdat hij ons zou ombinden. Ontallijke smaadheden heeft hij geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. De vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. Hij werd verlaten, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. We gaan nu nadenken over het tweede kernwoord, verzoening. Plaatsvervanging en bekleding heeft een duidelijk effect. Het gaat in die plaatsbekleding heel duidelijk om de verzoening. Deze twee zijn niet van elkaar los te maken. Verzoening is dat het groot is dat verzoening, dat is het grote woord voor de rijkste zaak ter wereld. Het betekent immers dat geschonden verhoudingen worden hersteld, gebroken relaties worden vernieuwd, dat alles weer goed wordt. En wat is er in deze wereld veel kapot tussen mensen onderling, huwelijken, man en vrouw, ouders, kinderen, werkgevers en werknemers, rijken en armen. Rusland heet het ten dagen met de rest van de wereld en Oekraïne. En het is alles aanduiding van die grote kloof die er door de zonde geslagen werd tussen God en mens. De mens is hiervoor ten volle verantwoordelijk. De mens heeft alle schuld. Al is hij in het paradijs verleid, het is wel zijn schuld. En hoe zal die kloof weer gedempt worden? Hoe kan het weer goed komen tussen God en die zondaar? En weet u wat het ergst is? Dat die zondaar daar van zichzelf uit niet eens om bekommert. Dat interesseert hem niet. We zien het om ons heen op allerlei manieren. We mogen de blijde boodschap brengen dat God zelf de vraag heeft opgelost. Aan zijn kerk heeft hij de bediening der verzoening toevertrouwd. Dat is de glorie van Christus gemeente. Maar tegelijk haar zware verantwoordelijkheid. Het is te begrijpen dat er juist op dit punt veel meningen zijn opgekomen. Het gaat hier om het eigenlijke hart van het evangelie. Hier klinkt alles mee. Hier staan we niet aan de rand. Hier hebben we niet te maken met een incidenteel geval. Maar hierop is alles geconcentreerd. De verzoening. We gaan het wezenlijk heel kort samenvatten. Ten eerste, wie verzoent? Eerste vraag is altijd weer, maar wie verzoent dan? De Bijbel geeft erop een duidelijk antwoord. Niet de mens verzoent. Niet de mensheid als collectief neemt de verzoening ter hand. En we zien het ook om ons heen. Maar God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. staat in 2 Korinthe en de 19e verse we gelezen hebben. De verzoening gaat van God uit. Hij was de eerste. En dat was hij feitelijk al in het paradijs toen hij de mens opzocht, die bevend voor hem was gevlucht. Zijn komen is een verzoenend komen. Adam, waar ben je? In de wet van Mozes zegt God, want de ziel van het vlees is in het bloed. Daarom heb ik het u op het altaar gegeven, om over uw ziel verzoeningen te doen. Want het is het bloed dat voor de ziel verzoening zal doen, staat er in Leviticus 17. De verzoening is gave enerzijds, maar anderzijds ook een opgave. Maar daarover straks meer. Als we dit goed zien, krijgt het evangelie een diepe achtergrond en wordt het evangelie bijzonder rijk voor ons. Niet wij zijn het die God tot verandering bewegen. Niet Christus is het die moet proberen God aan de kant van de mensen te krijgen. Maar nee, Christus zelf als Gods genade is Gods genadegeschenk. Het is het beslist onjuist om te zeggen wat onnadenkenden wel eens zeggen. Christus heeft genade bij God verdiend. Christus heeft geen genade verdiend, hij is zelf een bewijs van Gods genade. En dat hij naar de mensen toe gaat en gedachten des vrede heeft over mensen. Niet wij hebben hem lief, maar hij heeft ons eerst lief. En die liefde betoont hij in het feit dat hij zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Maar wie wordt dan verzoend? De tweede vraag die daaraan onlosmakelijk verbonden is, wie wordt verzoend? Als de verzoening van God uitgaat, is het dan wel juist dat God ook zelf verzoend wordt? En hier komen we nu bij de opgave van de verzoening. God vroeg om een offer van zijn zoon. Er is een goddelijk moeten dat zich voltrekt in het leven van Christus. Een moeten dat Christus zelf beheerst heeft gedurende alle jaren van zijn leven. Het eerste woord uit zijn mond opgetekend is al: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zijn laatste woord was: het is volbracht. Tussen dat eerste en dat laatste woord heeft hij de dingen gedaan die bij God te doen waren. En dat was oneindig veel. Dat is het dragen van de toren van God tegen de zonde van de ganse menselijk geslacht. Dat heeft God van hem gevraagd en hij heeft het zijn God en zijn vader gegeven, bereid als hij was om Gods wil te doen. De eeuwen door, tot de laatste jaren toe, heeft men zich weer gebogen over de vraag, hoe is het toch mogelijk dat God zelf de verzoening ter hand heeft genomen en dat hij nu toch het zoenoffer vraagt? Is zijn liefde dan niet strijdig met zijn gerechtigheid? Hoe is dat mogelijk? Hier is maar één antwoord op mogelijk. Het is niet of-of, maar het is en-en. En we denken aan de woorden van Paulus, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Romeinen 3 staat dat. In de Bijbelse verzoeningsleer zijn altijd weer twee lijnen op te merken. De lijn van Gods liefde, genade en de lijn van Gods recht, dat geschonden is. God kan de zonde niet door de vingers zien. God vraagt voldoening en hij zorgt gelijk voor voldoening door zijn zoon als zoenmiddel te geven. Christus heeft dan ook voldoening geschonken door de straf op zich te nemen, te dragen en weg te dragen. Krenkend voor de hoogmoed van de mens. Onaanvaardbaar dat een ander dat voor mij moet lijden? We kunnen het moeilijk hebben met deze vraag. Maar laten we toch goed bedenken dat al deze vragen opkomen uit een eigenmachtige instelling. We luisteren niet naar en willen ons niet laten gezeggen door Gods woord. En we willen zo graag onszelf verlossen en in ieder geval doen wat we kunnen. We zien deze beide trekken op allerlei manieren vandaag zich openbaren. In de nieuwere theologie en de moderne denken van de mens staat de mens centraal. Maar ook in de kerk en christenheid, waar de mens het zelf wil doen. Ik wil liever, zei niemand minder dan Luther, op ontblote knieën de aardbol rondkruipen, dan uit genade zalig worden door de bloed van Christus. En toch is dat de enige manier om zalig te worden. Dat is de kern van de Bijbelse boodschap van de verzoening. Christus heeft gedaan wat hij moest doen, maar niet kon doen. Hij mocht het doen en hij wilde het doen. Dat is de blijde boodschap van het evangelie. In deze lijdensweken komt dit evangelie van verzoening in alle kracht op ons af. Het zou diep te betreuren zijn als we deze Bijbelse verzoeningsleer niet meer zouden horen en niet meer zouden verstaan. Of als we deze Bijbelse verzoeningsleer zouden inruilen voor een zogenaamd alternatief, die de spits van de verzoening richt op de mens. Christus' verzoening zou dan een daad van liefde betonen, zo imponerend dat het een schokeffect heeft op de mens. Door deze schok te veranderen komt dat, en dat we door deze schok tot verandering komen. Maar Christus' verzoening brengt ons verzoening op gang. En zo voltrekt zich de verzoening in onze daad. Het is geen nieuwe leer, maar het is een zeer oude leer die in de middeleeuwen al verkondigd werd. Maar die het nog steeds goed doet. En zeker in de tijd waarin de mens in het middelpunt staat en weer nieuwe weerklank vindt. Maar ze doet tekort aan het geheel en de betekenis van de door Christus bewerkte verzoening. Op deze wijze wordt Christus beroofd van zijn unieke betekenis. Er zijn tenslotte meer mensen die veel veranderen hebben gedaan en wiens voorbeeld anderen inspireren. We zullen ervan doordrongen moeten zijn dat er maar één mogelijkheid is tot verzoening. En dat is door het liefdewerk van de Heer Jezus Christus. Zijn sterven is door God gewilde offer van die ene, die zelf onze schuld is, maar plaatsvervangend de zonde van velen draagt. Die zelf zonder schuld is, maar plaatsvervangend de zonde van velen draagt. Zijn verzoening is een volbracht werk. En hoe nodig is het ook dat wij als vrucht van zijn verzoening ons met elkaar verzoenen. En laten zien dat het evangelie van verzoening geen theoretische aangelegenheid is. Onze daden kunnen nooit een bepaalde factor zijn in de realisering van de verzoening. Want het is volbracht. En de verzoening is tot stand gebracht. Daarom laat u verzoenen. Het is juist de Bijbelse jubel van de Bijbelse verzoeningsleer dat die verzoening buiten ons, voor ons, tot stand gebracht is. Opdat die verzoening in ons zou worden uitgewerkt. En zo ook door ons zou worden betracht. De effectieve verzoeningsleer zegt de mens en de wereld op het oog te hebben. Maar deze leer van verzoening als verandering is bezig God uit het oog te verliezen. En dat is heel onbijbels. Wij staan voor Gods aangezicht voor alle dingen. We hebben met God te doen. Wij moeten voor God verantwoording afleggen. Wij zullen eenmaal voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. Aan het eind van ons alle leven staat immers Gods rechterstoel. Wie daar onverzoend of met de door hem zogenaamde uitgewerkte verzoening moet verschijnen, kan in Gods gericht niet bestaan. En daarom is de spits van de Bijbelse verzoeningsleer, nadat met alle klem verkondigd is dat de verzoening van God uitgaat en dat Christus bloed, het bloed der verzoening is, daarom schrijft Paulus, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u toch met God verzoenen. Wat lopen hier duidelijke lijnen? Want er is een lijn van God naar ons toe. God verzoend. Er is een tweede lijn, een lijn van God naar Christus. Hij geeft hem als verzoenmiddel. Maar er is ook een lijn van Christus naar God. Hij verzoent God met mensen. Maar er is ook een lijn van Christus naar ons. En daarom, laat u met God verzoenen in mijn naam. Ook het hart van de mens moet verzoend worden. En in dat hart woont en woelt de vijand tegen God. In dat hart huist de rebellie, de opstand, de eigenwilligheid. Laat u met God verzoenen. Dat is de opdracht van de bediening der verzoening, waartoe God zijn dienaren volmacht geeft om deze boodschap te laten horen. Het gaat daarbij niet om het winnen voor een mening, het werven van een lid, het zich aansluiten bij een partij, zelfs niet de christelijke. Het gaat daarbij om niets meer en minder dan de verzoening, de grondhouding van het menselijke leven. dat het in orde komt tussen u en God, van nu en in alle eeuwigheid. En daartoe roept de prediking op. Uw hart moet veranderd worden. Uw leven moet hierop gericht zijn. Uw vijandschap afgelegd. Het zoenbloed ingeroepen en daaruit geleefd worden. Achter dat bloed alleen bent u veilig. Want in dat bloed is meer kracht tot verzoening dan in al uw zonden tot verdoemenis. Nee, die verzoening ontvangt niemand slapend, buiten zichzelf om. Het is volbracht buiten zichzelf, buiten hem om, maar het moet wel ons deel worden, in ons. En daarom de krachtige, klemmende oproep om alle vijandschap blijvend af te leggen. En als een verzoend mens te leven, door en achter dit bloed, dat in waarde gaat reizen naarmate we erachter komen wie wij zijn en wat wij ervan terechtbrengen. En daarom, Jezus, uw verzoenend sterven blijft een rustpunt van ons hart. We gaan daarvan zingen uit Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wien man mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. We gaan daarnaar luisteren. Zullen we samen de Heere bidden en danken aan het einde van deze dag. Heer in de hemel, genadig en drie-enig God, wat een rijkdom dat we dit zo mogen lezen, dat alles in u toch bereid is om zondaren zalig te maken. Ja, dat het werk al gedaan is, het verlossingswerk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan moeten we beleiden al onze schuld, al onze zonden, Heer, dat er uit ons geen aanleiding toe was voor u om dit werk te gaan doen, om te verlossen, om zelfs te verzoenen, om te betalen voor degene die alles verdorven hadden. Maar toch heeft u dat willen doen, heeft uw Zoon zelfs gegeven en u, Heer Jezus Christus, alle smaadheden willen lijden. Wat een wonder waar wij niet bij kunnen. Heer, wij denken zo graag aan onszelf, dat het onszelf goed gaat. Maar Heer, uw gedachte was toch bij uw kerk. En daarom is er hoop. Daarom mogen we tot u komen. Mogen we bidden om verzoening. Mogen we bidden of u, Heer Jezus Christus, onze borg en zaligmaker wil zijn. Want u bent toch de weg, de waarheid en het leven. En daarom bidden we, Heer, geef dat dit ons ook mag bemoedigen. Om achter u aan te gaan, om u te volgen. Om onze knieën te buigen, onze zonden te belijden. Om alles in uw hand te leggen. Heer, want daar is het goed. Want uw liefde is zo oneindig groot. Heer, u wilt niet dat enige verloren gaan, maar dat ze alle behouden worden. Breek dan harde harten. Heer, ook als we bij onszelf er niet bij kunnen. Als het leven zomaar doorkabbelt. Heer, als ons verstand steeds weer zegt, het zal wel loslopen. Als ons gevoel er niet bij kan komen, wilt u het breken voor uw liefde. Heer, wilt u zelf in ons wonen met uw geest. Heer, ook al zijn we aan de avond van ons leven gekomen, er is toch hoop. Er is moed, er is kracht. En als we u mogen kennen, Heer, wilt u het steeds weer vernieuwen, verdiepen. Die liefde van u, dat we daaruit mogen leven in een vast vertrouwen. En dan is sterven niet erg. Heer, dan is het loslaten van hier beneden. Maar opgaan naar u. Bij Christus zijn. Borg en zaligmaker. Heer, we bidden u daarom. Om uw genade, om uw hulp, om uw liefde. Heer, zo zijn er zoveel dingen om voor te bidden. Er is rouw geweest deze week en nog steeds. Heer, we bidden voor de families die dat treft. We bidden u om hulp in gevallen van ziekte, eenzaamheid. Er is ook angst voor de oorlog in Oekraïne. En we zien het ook in ons eigen land, de mensen die hierheen gekomen zijn. Heer, we bidden u, geef dat we ze met liefde mogen omringen. En geef dat het ook op de langere termijn goed mag gaan. Maar wees ook met de mensen achtergebleven in Oekraïne, die zoveel te verduren hebben. Geef u kracht, geef u moed. En dat het mag uitdrijven naar u. Heer, we bidden om een wonder van uw genade. Wil u uitredding geven. Heer, danken u wat we vanavond hebben mogen lezen, wat we hebben overdacht. Wilt u met ons zijn ook deze laatste dagen van de week? Geef uw zegen en dat we zondag weer bij elkaar mogen zijn rondom het woord of op afstand luisteren. Wilt u in ons midden zijn? Heer, wilt u uw kerk bouwen, jong en oud, roepen tot uw koninkrijk. We vragen u ook om vergeving voor al onze zonden, ook van de afgelopen week. Wilt u wegnemen? Wilt u verzoenen en reinigen? We vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte nog zingen, Psalm 43, en dan het vierde en het vijfde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, die bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren, ten roem van uw goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. En aan het volgende vers, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heere welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Ik wens u een goede avond verder. Thank you.